Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben wij vooraf u de droeve mededeling dat afgelopen 18 augustus is overleden de heer Albert Dijkgraaf in de leeftijd van 74 jaar. In verband met het overlijden vervolgen deze dienst door met elkaar eerst te zingen van Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, en ook vers 9 marcheren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Versen 8 en 9 van Psalm 103. gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijn, de 10 geboden, het 9e vers. Daarna lezen wij het 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Uit 1 Petrus 1, de eerste 12 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, den welken gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke op hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welken geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij met elkaar te zingen van Psalm 130, daarvan het vierde vers: hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En we zingen dit en ook de volgende versen zachtjes en ingetogen. Psalm 130, daarvan het vierde vers. gebetere tekst worden voor de preek vanmorgen. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. We staan vooral stil bij de versen 3 tot en met 5. 1 Petrus 1, de versen 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de rijkdom van de verlossing. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats de hoop. Vers 3. In de tweede plaats de erfenis. Vers 4. Derde plaats de bewaring in vers 5. Het thema is de rijkdom van de verlossing. De hoop. De erfenis. De bewaring. Onze eerste gedachte is dan dus de hoop. Gemeente tekstwoorden van Petrus. Schrijf deze brief ergens aan het begin van de 60e jaren als een apostel van Jezus Christus. En een zekere Silvanus die helpt hem daarbij. Zijn brief die is geschreven aan christenen uit Joden en heidenen in de gebieden in het toenmalig Klein-Azië, het huidige Turkije. Deze mensen noemt hij vreemdelingen, verstrooiden. Door de vervolgingen die in Jeruzalem uitbraken, na de dood van Stefanus, sloegen veel Joden op de vlucht. Ze werden als vreemdeling verstrooid, onder meer in de gebieden van het toenmalig Klein-Azië. Tot de gemeenten die daar ontstonden, traden daarna ook heidenen toe. Met alle verschillen die je bij deze mensen onderling horen, schrijft Petrus ze aan in wat ze onderling dan toch gemeenschappelijk hebben, een vreemdelingsleven hier beneden. Hun thuisland is de hemel geworden. Nu schrijft hij deze brief aan deze gemeenten die als verstrooiden met elkaar daar leven. Je zou kunnen zeggen, het is een soort rondzendbrief aan deze gemeenten. Een brief die bedoeld is om te troosten, om te bemoedigen, om te sterken ook. En daar is reden voor, want deze gelovigen die hebben het heel moeilijk. Nadat zij tot het geloof in de opgestaande Heere Jezus gekomen zijn, hebben deze christenen te maken gekregen met soms aangrijpende vervolgingen, beproevingen, strijd, lijden ook. En wel zo hevig dat zij zich nu wel eens afvragen of dat wel samen kan gaan met het leven met de Heer. Ze vragen zich af, wanneer ik nou echt bij de Heer hoor? Waarom dan die strijd? Waarom dan die moeite? Waarom dan die beproeving? Wat kan de bedoeling van de Heer daar nou toch mee zijn? Deze christenen, die dreigen eigenlijk moedeloos naar beneden te kijken. Ze weten het niet meer. Zouden ook bijna terugvallen in het oude leven zonder God. Maar Petrus, als een echte apostel van Jezus Christus, bemoedigt en troost ze dan. Hij vertelt ze in het algemeen, hoofdstuk 4, vers 12 tot 14, dat verdrukking niet vreemd is in het leven met de Heere. Hij spoor deze christenen ertoe aan om heilig voor de Heere te leven. Maar vooral herinnert hij ze aan hun geestelijke rijkdom en de voorrechten als kinderen van God. Vers 2 van tekst hoofdstuk, de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. U merkt, gemeente, Gods genade wordt in dit vers heel nauw verbonden aan de goddelijke drie-eenheid. God de Vader in zijn verkiezende liefde. God de Zoon in zijn kopende liefde. God de Heilige Geest in zijn toepassende liefde. Herkent u dat, gemeente, in uw eigen leven? Dan komt er al vanzelf plaats voor het danklied voor de hoop van de zaligheid van de doorlopende versen 3 tot en met 12. Die versen 3 tot 12, gemeente, vormen samen eigenlijk één doorlopende zin. De verwondering over de rijkdom van de verlossing in de versen 3 tot en met 5 maken daar deel van uit. En in de eerste gedachte dan vooral stil bij de hoop van vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Gemeente Petrus, die looft de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Gods kinderen, die je leren de opwas en de groei in de genade van het geestelijke leven, een zeker onderscheid aanbrengen in de kennis van de afzonderlijke personen in het goddelijke wezen. Hier bij Petrus zie je er meer van. In en door het werk van de Heer Jezus wordt God in zijn verkiezende genade aanbeden. Want niets is in staat om de hoogste aanbidding op te wekken dan het wonder van Gods verkiezende genade. Zeggen we Petrus al na. Ga voor jou maar na, gemeente. Aan de hand wat hij er verder van zegt. Hij bejubelt God immer als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En vanwege zijn grote barmhartigheid. Onze Heere. Grondtafelt er eigenlijk de Kyrios, de eigenaar, de beschikker van alles en vooral van zijn kinderen. Dan ben je dus zijn eigendom geworden, omdat hij als Jezus zalig maakte. Dat is volgende. Onze Jezus. Dat is de zaligmaker van zondaren. Hij verlost je dan van de grootste kwaad, de zonde. Brengt je bij het hoogste goed de gunst en de gemeenschap met God. Dat doet hij, doordat hij dan als jouw Christus ook voor alles zorgt. Onze Christus staat er ook. Hij leert je als profeet door woord en geest de weg van de zaligheid. Dan leer je met je harde noodzaak begrijpen van zijn offer en van zijn voorbeden als priester. Om hem daarna als koning over je leven uit te roepen. Het is te danken aan zijn grote barmhartigheid. Daarmee laat Petrus ons eigenlijk zien wat er leeft in het hart van God aan liefde. Ontferming. Mededogen met de ons van onze tekst. Wat dan daarna blijkt in het wonder van de wedergeboorte. Apostel gebruikt daar een woord waarin het eenmalige blijkt. Het is een historisch feit, een eenmalige gebeurtenis. Dus doet apostel hier het allereerste begin van geestelijk leven. De levendmaking van een geestelijk dode zondaar. Daar waar vroeger de geestelijke dood nog heerste, zorgt God voor die totale vernieuwing. Een nieuwe schepping. De opwekking van de doden. En de levendmaking waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. En die God zonder ons in ons werkt. Zo zeggen als het was een leerregels dat. Je verstand was donker. Hij maakt het licht. Je hart was gesloten. Hij maakt het open. Je hart was hard. Hij maakt het zacht. Hij maakt je dode wil levend. Je boze wil maakt hij goed. Je onwillige wil maakt hij gewillig. Je tegensprekende wil maakt hij gehoorzaam. Nu maakt hij het zo dat je als een goede boom vruchten van goede werken gaat voortbrengen. In één woord gemeente. Alles wordt nieuw. En wat kunnen daar veel vragen leven over deze dingen? Is dat al zo bij mij? Of toch niet? Gemeente, de wegen die de Heer met mensen gaat, die kunnen zo verschillen. Maar er is in ieder geval onder meer overeenstemming in dit opzicht. Iedereen die wedergeboren wordt, die wordt wedergeboren tot een levende hoop. Zeg de tekst. Tot een levende hoop. In de grondtaal is het een hoop in de zin van een zekere verwachting op de God van het woord en van zijn belofte. Dat vervult de hoop op en de verwachting van het heil van de Heer je hele hart. Ook al klagen je zonden je aan. Toch maakt de hoop in je hart, die door de beloften van het evangelie opgewekt is, die maakt het zo dat je bij de Heer niet meer vandaan kunt blijven. De wanhoop, die drijft bij de Heer vandaan. Maar de hoop, die keert zich naar de Heer toe. En dat blijft ook zo. Die hoop, die wordt sterker naarmate je meer leert van de Heer en van zijn genade. Juist in die beproevingen, juist ook in die strijd. Gemeente, een christen, in de echte zin van het woord, is iemand met hoop. Zie ik hem niet? Ik blijf op hem hopen. Antwoordt hij mij niet? Ik blijf op hem hopen. Voel ik mij van binnen van alles en van iedereen verlaten. Ik blijf op hem hopen. Want deze hoop is levend. Die is werkzaam in het leven van een gelovige, omdat het de levende hoop is die God werkt in het hart in de wedergeboorte, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Diezelfde niet tegenhoudende kracht van God, waardoor de Heer Jezus wakker werd gemaakt uit het graf. Dat is nou ook die kracht waardoor mensen worden wedergeboren tot deze levende hoop. En gemeente, kennen we dan in ons leven iets van deze hoop op God? Om Jezus wil. Gemeente, jongelui, wie nog leeft zonder God en zonder Christus, die leeft nog zonder hoop. En beseffen wij dat wij dan de ellendigste van alle mensen zijn? Terwijl we met deze hoop zeggen kunnen: zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Deze hoop, gemeente, hield Paulus staande in gevaar en gevangenschap. Deze hoop hield christenen staande in vervolgingen. En deze hoop, die draagt Gods kinderen erdoor, ook als er vandaag gestreden en geleden wordt voor de naam en de zaak van Koning Jezus. En deze hoop is dan ook het antwoord op allerlei vragen die we ook vandaag hebben kunnen. En die te maken hebben kunnen met de strijd, de verdrukking en ook de beproeving. Herkent u het, gemeente? Straks weer seizoen voor ons ligt, jongelui, jongens, meisjes, op school. Als het naar de vakantie weer doorgaat op ons werk en ook in de kerk. Herkent u het, ouderen? Wanneer we ons misschien angstig afvragen hoe dat allemaal toch gaan zal gaan moet met de coronaziekte. Pas in de voorbereiding. Denk bij strijd en beproeving en verdrukking niet per se aan situaties als in Noord-Korea bijvoorbeeld. Denk er misschien om, het is niet zo. Het is veel dichterbij. Denk aan de subtiele beledigingen. Het gebrek aan invoelingsvermogen en onbegrip in de samenleving bijvoorbeeld. Jongelui. Wanneer je in de kantine of in de aula straks aanvoelt dat er voor van alles en nog wat plaats is, behalve voor die boodschap van verlossing door de Heer Jezus. Gemeente, vult u maar aan. Wat maakt het zo'n brief als die van Petrus actueel ook vandaag? Want dan gaat het over de echte hoop. In een wereld die zonder God naar de ondergang toe gaat. Het gaat om die hoop. Waardoor je juist dan vooruit leert kijken naar de toekomst met God. De erfenis van de tweede gedachte. Vers 4. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel bewaard is voor u. Met deze woorden wordt vers 3 als het ware verder uitgelegd. Een christen in de echte zin van het woord is door de kracht van Christus opstanding wedergeboren. In de plaats van de dood is het leven gekomen. Waar mensen van nature geen hoop hebben, wordt er hoop op God geboren. Want deze hoop, die hoorde helemaal bij vers 3. En de erfenis hoort dan helemaal bij vers 4. Wat een erfenis is, dat was voor deze mensen in het bekendheid met het Oude Testament duidelijk. Toen het volk van Israël in de woestijn was, leefde het in de verwachting van het beloofde land. Kanaan was voor hen de erfenis. Toen ze erin aangekomen waren, had ieder een eigen gebied en ook een eigen stuk land. Bijbels gezien zeg je dan dat het aardse Kanaan een symbool, een teken, een heenwijzing was naar het hemels Kanaan. De eeuwige gelukzaligheid met de Heere in de hemel. Want alleen dan begrijp je ook de woorden van de apostel, wanneer hij zegt dat het nu gaat om een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel bewaard is voor u. We weten namelijk allemaal dat het aardse Kanaan voor het volk van Israël voortdurend een bedreigd bezit is geweest. Voortdurend. Denk aan de oorlogen, de plunderingen vanuit de omliggende volkeren, later weer ook de ballingschap. Het aardse Kanaan was verderfelijk. De aardse zegeningen waren en zijn aan bederf onderhevig. Het bevlekkelijke wijst op allerlei vormen van onrecht toen en nu. En het verwelkelijke wijst op de vernietigende krachten van de dood en van de duivel. Daarom gaat hier de Petrus eigenlijk om de erfenis in de zin van het totaal van alle zegeningen die horen bij het koninkrijk van Gods genade. De Heer Jezus, die vertelde ervan in de tijd van zijn omwandeling. En dan weten wij dat er ook het uitzicht bij hoort op een nieuwe hemel. Op een nieuwe aarde. De erfenis is eigenlijk een samenvattend woord voor het totaal, het geheel, alle facetten van Gods beloofde heil. Deze erfenis is onverderfelijk. Die wordt niet aangetast door de tand van de tijd. Deze erfenis is onbevlekkelijk, die wordt niet aangepast door allerlei vormen van onrecht. Die is ook onverwelkelijk, buiten het bereik van de vernietigende krachten van de dood en van de duivel. Het kan ook niet anders, want het is een erfenis die in de hemel bewaard is voor u, zegt Petrus dan. Onze meisje, de hemel, dat is de plaats waar God de Vader is. En Jezus Christus. En zij waken er met eeuwig gesproken over. Zij bewaren die erfenis voor al diegenen die horen bij de u van vers 4. die dat zijn. Als je vers 4 leest vanuit vers 3, dan gaat het om die mensen die door de opstanding van Jezus Christus werden wedergeboren. Dan begint het leven van de hoop. Zo'n leven wat niet meer sterft. Want dan zal straks de erfenis in ontvangst worden genomen door deze U van vers 4. Mensen die uit genade erfgenaam zijn geworden van die erfenis, die door de dood van de erflater Jezus Christus open is gevallen. En straks volle werkelijkheid worden zal. Want gemeente, dat hoort helemaal bij die gedachte van zijn erfenis. Heel eenvoudig, een erfenis gaat naar de erfgename wanneer de erflater is overleden. Toegepast op onze tekst. Door de dood van de Heer Jezus krijgen allen die horen bij zijn geestelijk huisgezin een recht, een aanspraak op deze erfenis. U merkt wel, alles heeft dus zijn grond in de dood, in de opstanding van de Heer Jezus. Waar dan achter zit de ongekende vastheid van Gods genadig verkiezend welbehagen. Zijn grote liefde, zijn grote barmhartigheid over mensen zoals wij, die de dood hebben verdiend. Gemeente, kennen we dan de troost? Kennen we dan het wonder dat het allemaal niet vast ligt in ons? Stel u zich eens voor, gemeente. Stel u zich eens voor wat de Heer gezegd had. Hier heb je nu alvast die erfenis. Bewaar die zo goed mogelijk tot je sterft. Daarna mag je ingaan. Weet als het zo was, dan zou er dus echt niemand zalig worden. Echt niet. Maar nu is er een zaligmaker. Hoort u dat? Een drie-enige God. Die de erfenis bewaart voor al zijn kinderen. Voor de groten onder hen. De volwassen kinderen in het geestelijk huisgezin van God. Dan is het geestelijke leven door de tijd en door de oefeningen heen gerijpt, zou je kunnen zeggen. Gerijpt tot een volwassen man of vrouw. De Heere, die gaf opwas en groei en toename in de genade en de kennis van Christus, Jezus de Heere. En liet ons als het ware rijpen voor de hemel en voor die erfenis. We weten dan in wie we geloofd hebben. En de hoop van de drie gemeenten. Die is dan geoefend in tijden van lijden en van verdrukking. En de liefde, die is zoveel inniger van toon geworden. Als het leven mag van binnen kinderen van God. Wat leven dan bij tijden verlangen? Om ontbonden te zijn, kent u dat? om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Omdat dat veruit het beste is. Want dan is alles van de zonde en van het lijden, van de beproevingen, van die strijd. Dat is dan voor altijd voorbij. Maar de kleine, de baby's in het geestelijk huisgezin van God, horen er net zo bij. Dan is het geestelijke leven nog zo aan schommelingen onderhevig, juist in de strijd en in de verdrukking. Het geloof wankelt zo snel. Het ongeloof is zo machtig. Wanneer we het niet voelen, dan denken wij dat het niet waar is. We hangen dan nog zo aan onze dingen waar we zoveel gevoel bij hebben. En zijn er dan nog zo blind voor dat juist in de stormen de echte geestelijke stuurmanskunst geleerd wordt. Dat juist in het donker de Heer zijn kinderen oefent, onderwijst. In het geestelijke zien op deze Jezus Christus. De overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Hij heeft voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis verdragen. De schande veracht. En is gezeten. Aan de rechterhand van de troon van God. Want dan ligt daarin zoveel vastheid. In het zien op deze Jezus. In het zien op deze Christus en op zijn heerlijkheid in zijn persoon. In zijn liefde, in zijn werk als middelaar. In zijn vernedering. In zijn verhoging. In zijn zitten aan de rechterhand van God de Vader. Waar hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Gemeente kinderen van God. Het ligt niet vast in iets van ons. Niet in ons voelen. Niet in ons geloven. Niet in ons hopen, ook al gaat het natuurlijk niet zonder. Maar de erfenisgemeente, die ligt vast in Gods verkiezende genade. In zijn grote barmhartigheid. In het werk van Christus, in zijn dood en opstanding. Want daarin is hij de eersteling geworden van al diegenen die vele broeders en zusters. En het is een zeker pand, een betrouwbare garantie van hun zalige opstanding. Als dat gebeurt, dan komt de erfenis. En gemeente, kennen we dan met ons hart iets van die geestelijke trekkracht. Van de liefde. Plas in de voorbereiding. Kom. Kom. Vreemdelingen in de verstrooiing. Beklim de uitkijktoren van de hoop. Neem de verrekijker van het geloof. En kijk dan eerst terug. Wat je dan wel eens zien mag. Het eeuwige wonder. Dat er een begin is uit God. Ik hoop dat u dat kent, gemeente. Een begin uit God. Wedergeboren tot een levende hoop. Kinderen van God, Wat heeft hij dan toch veel werk aan u gehad. Maar in de dood en de opstanding van Christus ligt het allemaal zo vast. Kijk daarna ook even vooruit. Als je dan wel eens zien mag, die erfenis. Die erfenis die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen, die God bereid heeft voor diegenen die hem lief hebben. Derde gedachte, gemeente, de bewaring. Eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 27, het zevende vers. Zo niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 27. Gemeente 1, Petrus 1, vers 3 tot 5, het thema de rijkdom van de verlossing, de hoop, de erfenis, nu ook de bewaring der gedachte, vers 5, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid. die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan hoop ik dat we allemaal merken hoe vers 4 doorloopt vers 5 in. De U van vers 4. De erfgenamen dus, die worden in de kracht van God bewaard. Dat staat er. Zoals die erfenis veilig is in de hemel, daar bewaard wordt, zo worden ook de erfgenamen, de gelovigen op aarde bewaard. De grond daar bij de bewaard worden laat zien dat het gaat met beschermen, bewaken, sparen, hoeden ook. De tijdvorm waarin staat laat zien dat het bewaard worden nog steeds doorgaat. Als je even nadenkt over de situatie van deze kinderen van God, kun je begrijpen. Deze bewaring, gemeente, is nodig. Want wat zijn er veel gevaren die de gelovigen toen en nu bedreigen. Zo erg. Gods kinderen zouden vallen wanneer ze erbij zichzelf werden overgelaten. Maar wat een troost, gemeente. God zal het werk van zijn genade en van het geloof in de harten niet loslaten. Hij laat geen van zijn kinderen in de steek. Ze worden bewaard in de kracht van God. Let er maar wel op dat die bewaring niet buiten de gelovigen omgaat. Er staat nadrukkelijk dat deze kinderen van God bewaard worden door het geloof. God vraagt geloof en geeft geloof aan diegene die Jezus Christus vanuit het wonder van de wedergeboorte leren volgen. Hou dat bij elkaar, gemeente. Hij vraagt en werkt dat vertrouwen in zijn onbegrensde mogelijkheden. Waarbij opnieuw dat woordje tot gebruikt wordt. Vers 3, tot een levende hoop. Vers 4, tot de erfenis. Nu vers 5, tot de zaligheid. Waarbij je voor die zaligheid ook kunt lezen, verredding. In feite is het een onderdeel van dat totale toekomstige heil van zojuist. Aan deze redding, aan deze zaligheid hebben kinderen van God nu al deel. Want dat begint allemaal in je leven wanneer je wedergeboren wordt. En dat gaat daarna nooit meer weg. Tegelijkertijd is het ook zo dat de volle werkelijkheid straks in de toekomst komen zal. Er zit een spanning, zou je kunnen zeggen, tussen nu en als dan. Tussen nu en straks. In de toekomst zal die zaligheid, die definitieve, volkomen en voltooide reddingen zijn, die is namelijk bereid om geopenbaard te worden, getekst, in de laatste tijd. Ik wil eigenlijk zeggen, wanneer Jezus Christus terug zal komen op de wolken van de hemel. Want dan wordt dat volle heil geopenbaard, als Jezus Christus wordt geopenbaard. De gemeente, die dat in laat werken. En dat lijkt met uw Henry gelijk te hebben. Hij wijst erop dat het zo lijkt te zijn, alsof Petrus hier veronderstelt, dat er een bepaalde ongerustheid of twijfel in de harten van deze mensen zou kunnen ontstaan. Zo van, Gaat dat wel goed? Zullen we er uiteindelijk toch niet naast grijpen? Hoewel het allemaal in de hemel bewaard wordt, wij zijn hier op aarde blootgesteld aan zoveel verzoekingen, strijd, ellende en zwakheden. Zijn wij wel zeker van dat wij een keer bij die erfenis zullen komen? Gemeente, wanneer wij zulke vragen herkennen, dan krijgen onze tekstwoorden een diepe gloed in zich. Want dan geeft ten diepste de Heilige Geest antwoord. Al diegenen die horen bij dat geestelijke huisgezin, van die tweede gedachte, de kinderen van God van groot tot klein worden allemaal veilig bewaard en geleid naar de erfenis. Ze zijn veilig in zijn handen. Dan word je bewaard in aanvallen en verzoekingen, waardoor je veilige aankomst in het eeuwige leven verhinderd zou kunnen worden. De duivel, de wereld en niet in het minst je eigen zondige vrees kunnen je danig in de weg zitten. Maar hoor dan dat woord van God, het zal Gods genadewerk niet tegen kunnen houden. Want de Heer maakt af waar die aan begonnen is. Het zal allemaal eens gezien worden. En ten volle worden genoten. Dat heil, dat bewaard wordt en straks geopenbaard wordt. Om dan ten volle te genieten. De beloften van God. Jezus Christus onze Heere. Hoe die hier op aarde is gemeente. Ja, heel eenvoudig. Men heeft een erfgenaam van wat voor aards goed ook. De zekerheid niet. Dat hij leven zal om er ook van te kunnen genieten. Dat is hier bij de erfgenaam van de hemel wel anders. Zij zullen zeker veilig tot het volle bezit geleid worden. Geef direct toe gemeente. Het blijft hier op aarde soms anders. Precies omgekeerd. Dan moet je zeggen, zoals Philpott dat zegt, in de titel van een bekende preek van hem, dat de erfgenamen van de hel wandelen in het licht. En de erfgenamen van de hemel wandelen in duisternis. Herkent u dat? Meer duisternis dan licht. En hoe zal dat dan ooit anders worden? Hoor dan de troost in deze woorden, u wordt bewaard. Gemeente, ook de bewaring, ook de volharding van de heiligen is een onderdeel van die genade waarvoor Jezus Christus heeft betaald met zijn leven. Brakel, zeggen ze onderwijzend in de redelijke godsdienst. Het is de taal van de Bijbel. De taal van de belijdenis, dat de volharding van de heiligen een genadige, krachtige werking van God is. Daardoor bewaart hij het geestelijke leven. Het geloof in de ware bekeerde zo, dat het niet versterft. En ook niet door de vijanden, de duivel, de wereld in je eigen vlees uitgeblust en weggenomen worden kan. Maar zij zullen de eeuwige zaligheid zeker ontvangen. Hij zorgt voor het middel, het geloof. En hij bewaart tot het doel de zaligheid. Gemeente, wat een tere zorg voor in het huisgezin. Wat een tere zorg ten diepste voor alle kinderen van God. Wie daarop leert vertrouwen door het geloof, wordt ook zo werkzaam in het geloof. Hebben we opnieuw Matthew Henry, die op zo'n mooie manier Gods genade en menselijke verantwoordelijkheid dicht bij elkaar houdt. De bewaring door Gods kracht sluit de pogingen van mensen en de zorg voor eigen zaligheid niet uit, maar juist in. De kracht van God en het geloof van een mens komen dan samen. Wijst op een zo ernstige begeerte naar de zaligheid. Een vertrouwen op Christus overeenkomstig zijn beloften. Een levendige zorg tot alles te doen wat God behaagt en alles te laten wat God misacht. Wijst op een afkeer van verzoekingen, op een uitzicht van de vergelding van het loon en op een volhardende ijver in het gebed en het lezen uit de Bijbel. Want door zulke leidzaam, werkzaam en overwinnend geloof worden Gods kinderen onder bijstand van de goddelijke genade bewaard tot de zaligheid. Heden waren gezegd, jongelui ouderen, een leven dicht bij de Heere. Die woorden kent u toch? Een leven dicht bij de Heere. Een nauw leven, zo u wilt. Bewaar dan voor veel zonde. En het geloof is een zegevierende bewaring van de ziel. Door de staat van de genade heen. Naar de staat van de eeuwige heerlijkheid. We gaan afronden, gemeente. Het is tijd. De rijkdom van de verlossing, de hoop, de erfenis, de bewaring. Ik voel de vraag wel aankomen, denk ik. Gemeente, welke hoop hebben wij? Welke erfenis wacht ons? Waartoe worden wij bewaard? Ik zeg het niet uit hardigheid, gemeente, echt niet. Maar zonder wedergeboorte hebben wij geen levende hoop. Drijf op zijn best de ijdele hoop van deze wereld of van de godsdienst van de buitenkant alleen. Zoekt u die genade waardoor de Heer het anders maakt, waardoor dat uitzicht op die erfenis in de hemel geboren wordt en we meegeroepen worden in die bewaring door hem. Zoek dat dan daar waar de Heere dat allemaal geeft. Jongelui, in zijn woord. Gemeente, buig voor dat woord. Wees er veel mee bezig. Smeek om het werk van de Heilige Geest. Want de Heere wil het zegenen. En kennen we in ons leven iets van deze kracht van het woord. Waardoor hier van binnen, gemeente, alles nieuw is geworden. Wat hebben deze woorden van Petrus een ongekend rijk perspectief in zich. Wat Petrus zegt tegen de echte christen vandaag, van toen en van vandaag. Dit. Let toch niet te veel op die donkere dalen waar je doorheen moet. Vers 6 noemt het donkere dalen van verzoekingen die je kunnen bedroeven. Vers 7. Donkere dalen van beproeving van het geloof. Zoals goud beproefd wordt in het vuur. Is het nodig? Zo alleen gaat het vuil eruit. En hou je over wat echt waarde heeft. Maar let juist dan op die toekomst die wacht. Vers 6 zegt het ook zo. Dat je juist daarin zo verheugt. Vers 8. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het geloof. De hoop. De liefde. Het richt zich allemaal op die heerlijke toekomst die wacht. Voor allen. Die in zijn naam leren geloven tot de zaligheid. Die verder kijken van het geloof. Haal de toekomst wel eens heel dichtbij. Dan worden de stranden van de eeuwigheid. En daarachter de kusten van Immanuels land gezien. En je gaat het nazeggen. Na fluisteren. Na zingen. Of na juichen. Geloofd zij de God en Vader. Van onze Heere Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke. En onbevlekkelijke. En onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof. Tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden. In de laatste tijd. Kinderen van God. Het allerbeste komt. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 16, daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. En het deel mijns bekers wezen wat er verder volgt. gemeente gaat erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.